De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. Ook de gasten in ons midden hartelijk welkom. In deze dienst zal broeder Van Heikop bevestigd worden in het ambt van diaken. De schriftlezing is uit 2 Korinthe hoofdstuk 9. We hebben de volgende verdere afkondigingen voor u vanavond beleven. We zijn om 6:30 dominee Boele uit Polsbroek. En volgende week zondagsmorgens dominee Voets en s'avonds dominee Van de Wind. Betreffende de voorbeden, dat doen we voor het echtpaar De Weert, Verhoekse, Eng 2a. Zij mochten afgelopen vrijdag gedenken 45 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. We doen ook voorbeden voor Job van der Werken en Hanneke van Stuivenberg. Zij hopen morgen in het huwelijk te treden. We denken ook aan de zieken thuis en aan hen die eenzaam zijn, in het bijzonder in de vakantietijd. Een mededeling voor de vakantiebijbelweek. Er zijn nog veel vrijwilligers nodig om het vakantiebijbelwerk door te kunnen laten gaan. We denken aan de kindermiddagen, de survival opbouwen en afbreken en het bewaken van het terrein. Heeft u tijd om mee te helpen, meld je dan aan via de website. Extra hulp is nog dringend nodig. De collecte van morgen, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de collectezakken staan bij de uitgang. En luisteraars thuis kunnen digitaal geven. De voorzang is het eerste vers van Psalm 107. Looft, looft de Heere gestadig, die oppermajesteit. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 81, de versen 12 en 18. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Wat er verder volgt in de versen 12 en 18 van Psalm 81. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang. En ook, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, onze God en Vader in de hemel, we brengen u deze morgen de dank en de lof. U die de Schepper bent, u die uw goedheid toont aan deze wereld. U hebt ook deze morgen de zon doen opgaan en ons het licht gegeven. Ja, Heer, en nu mogen we ook vanmorgen weer, zoals gemeente, samen zijn onder uw woord, in de kerk of elders, om ook ons te laten beschijnen door het licht van uw woord. En dan brengen we u voor de dank. Daarin toont u uw genade, dat u niet op onze ondergang uit bent, maar dat u ons roept, dat u ons de Heer Jezus Christus voorstelt, als de Heiland, als Hem door wie wij tot u mogen gaan. Heere, wij bidden van u, wilt u ook zo vanmorgen in ons midden zijn met uw Heilige Geest, het licht van uw woord, onze harten beschijnt, daarin doordringt. Ja, Heere, dat u ons zo trekt met uw liefde, dat we op hem leren vertrouwen, dat we ons tot u wenden in een leven van bekering en geloof. Wij bidden van u, geef zo kracht aan uw eigen woord. Wilt u uw naam verheerlijken, dat we ook gesterkt worden in het geloof, dat we in uw wegen gaan. Dat we met een bereidwillig hart naar uw geboden luisteren. En op uw belofte vertrouwen. Heere, sterk zo de gemeente en werk krachtig met uw Heilige Geest. Maak ons tot een licht in deze wereld. Tot een getuigenis. Om in woorden en daden te tonen dat u goed bent. En dat u het waard bent om te zoeken. Heere, niet de afgoden van deze wereld. Niet ons heil in de weelde. Maar nabij u te zijn. Heere, zo brengen u onze gebeden, onze dank. We mogen u als gemeente ook dankzeggen dat de vacature in de kerkraad en in de diaconie weer vervuld mag worden. Dat broeder van Heikop de bereidwilligheid had om zo in het ambt te staan, zich geroepen mag weten om deze taak opnieuw op zich te nemen. Heren, we danken u dat u daarmee ons ook weer een broeder wil geven om samen aan de gemeente leiding te geven en de ambtelijke taken te verrichten. Wilt u hem ook in deze dienst nabij zijn, uw hulp geven, opdat hij door uw geest ondersteund zijn ja-woord mag geven in afhankelijkheid. Niet in eigen kracht, maar in de liefde voor uw dienst en voor uw naam. Heren, wij bidden u voor de noden die er zijn in deze wereld. Geef dat het evangelie van uw Zoon onder alle volken wordt gebracht, mensen tot bekering brengt en dat uw koninkrijk komt, uw kerk wordt opgebouwd. Ondersteun ook hen die lijden vanwege het geloof. Wilt u hen helpen, troosten en kracht geven. Wees ook met de mensen die lijden onder armoede. Heere, geef dat de hulp voor hen. Ook hen mag ondersteunen. Alleen die daarin werkzaam zijn, in diaconale organisaties. Dat onze gaven die we daarvoor geven ook gezegend worden als een teken van uw goedheid en ontferming. Waar velen lijden onder armoede of onder vervolging, onder rampen. Heere, ontfermt u zich en stel dat ook tot een zegen, tot eer van uw naam. U bidden wij voor Haiti, waar weer een ernstige aardbeving plaats heeft gevonden. Heer, gedenk de mensen die daaronder lijden, die bezittingen kwijtraakten, die geliefden verloren. Wilt u hen sterken en erbij zijn en ook de hulpverlening daarin helpen en ondersteunen en zegenen. Zo leggen wij deze dingen voor u neer. Betoon ons uw genade en goedheid. Vergeef ons genadig, Heer, alle zonde en ongerechtigheid. Hoe zouden wij kunnen bestaan voor u? Buiten het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En ook daarom, ja juist daarom, willen we hier in deze eredienst ook schuilen bij het kruis van Christus. Heer, schenk ons de genade van de vergeving. Schenk ons de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij vernieuwd worden en voor u mogen bestaan door zijn gerechtigheid, maar ook de werking van uw Heilige Geest. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor deze morgen vinden we in het Nieuw Testament, in de brief van de apostel aan de gemeente in Korinthe, de tweede brief, hoofdstuk 9. We lezen vanmorgen het woord van God in 2 Korinthe 9. En in deze hoofdstukken, zowel in hoofdstuk 8 als hoofdstuk 9, schrijft Paulus aan de christelijke gemeente Korinthe over de inzameling van gaven, over de collecte die gehouden wordt over langere tijd voor de arme christenen in Jeruzalem. In de christelijke gemeente Jeruzalem was op dat moment veel armoede en vanuit andere gemeenten verspreid in het Romeinse Rijk werden gaven ingezameld voor die arme broeders en zusters. Hij schrijft erover in 2 Korinthe 9 als volgt. Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik uw roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Dat niet misschien, als de Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedig gegeven lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vrucht van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u, vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 8... 2 Korinthe 9, vers 8. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Tot zover de tekst. We lezen in dit hoofdstuk een boodschap die zowel toe te passen is op het ambt van diaken, zoals vanmorgen een diaken zal bevestigd worden, als ook voor de diaconale taak van de gemeente mogen ons door dit hoofdstuk laten gezeggen en laten onderwijzen en ook andere vormen van goed werk wat we mogen doen in de gemeente en daarbuiten. En de preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste leren afhankelijk te zijn, ten tweede leren vertrouwen en ten derde leren geven. Dus leren afhankelijk te zijn, leren vertrouwen en leren geven. We gaan nu eerst nog zingen van Psalm 112, de versen 3 en 5. Deze psalm werd ook geciteerd door Paulus in 2 Korinthe 9, vers 9. Hij heeft daar uitgestrooid, gaat het over de rechtvaardige die ook goed doet aan zijn naaste. En daarover zingen we twee versen uit Psalm 112, namelijk vers 3 en vers 5. Gemeente, het was een enthousiaste gemeente daar in Korinthe. Zo had de apostel hen leren kennen. Christenen die snel ergens voor warm lopen. En die hun geestelijke gaven graag benutten. Mooi is dat. Aanstekelijk. Zo'n gemeente wil je wel zijn. En toen Paulus had verteld over de diepe armoede in Jeruzalem en zijn plan voor een grootschalige collecte, dat ze overal geld zouden inzamelen, toen reageerden ze in Korinthe direct heel enthousiast. U leest erover in vers 2. Ik weet van uw bereidwilligheid en uw ijver heeft velen aangestoken. In hoofdstuk 8 hiervoor schreef hij er ook over. En het is al meer dan een jaar geleden dat Paulus in Korinthe was. Maar hij weet het nog goed. Ze waren enorm gemotiveerd. Ze zouden gaan sparen en een tijd lang geld inzamelen voor dit specifieke project. Hun broeders en zusters in Jeruzalem. Dat spontane enthousiasme, daar kun je blij mee zijn. En toch loopt dat best wel eens weer vast. Dat er na verloop van tijd misverstanden ontstaan. Of dat na al dat enthousiasme er onderlinge wrijvingen komen. En dat het van korte duur blijkt en weer uitdooft. Zodat het resultaat toch tegenvalt. Wat jammer. Het gaat toch niet helemaal zoals gehoopt. En hoe dan verder? Het plan was zo mooi. Een geweldige diaconale actie. Enorm waardevol. Er zou ook een krachtig getuigenis van uitgaan in de wereld. Maar in Korinthe dreigde toch niet goed van de grond te komen. Raakt Paulus nu gefrustreerd? Wat zou dat doen met u, met mij? Wij kunnen er een belangrijke les van leren. Namelijk een dieper besef van steeds weer Gods hulp nodig hebben. Ook als het eerst allemaal zo mooi lijkt, mensen enthousiast reageren, dat we dan toch afhankelijk blijven. Ook in het vervolg. Ook om verder te komen. Om het doel te bereiken. Opnieuw verlegen om wijsheid van God. En dat Hij ons zal leiden, dat Hij kracht geeft, dat Hij ook weer verder helpt. Met het eerste plan, als we dat ergens over hebben, ook in de gemeente. Met een eerste plan zijn we niet klaar, want het kan toch ook weer anders lopen met onverwachte obstakels. Of met twijfels, of het goed komt. En zo leren wij ootmoedig vragen. Heren, schenk ons uw hulp. Heren, wijst u ons de weg. Dat hebben we ook ervaren bij de vacature in de kerkenraad. De spreukendichter zegt, het hart van een mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. En een andere spreuk, een mens heeft overlegging in het hart, maar het antwoord komt van de Heer. Ja, een mens heeft zo zijn gedachten, Zoals ook de ervaring van de spreukendicht. Een mens heeft zo zijn gedachten. Dat broeder van Heikop opnieuw als diaken zou dienen, dat hadden we bij zijn afscheid enkele jaren terug niet zo verwacht. Uzelf ook niet. 12 jaar in de kerkenraad gezeten. Het was mooi geweest. Een waardevolle tijd. Maar de leeftijd gaat tellen. En om in de vergaderingen dan ook goed mee te kunnen doen, dat viel u ook wat zwaarder. En zo was er afscheid genomen. En dan nu toch weer die roepstem. Een moeilijk te vervullen vacature in de diaconie. En toen kwam het dringende appel om te helpen. Om nog eens het ambt te dragen. Zou dat gaan? Zou hij dat wel zien zitten? Wonderlijk. Broeder van Heikop werd ervoor ingewonnen. Ooit eraan getwijfeld, kan ik dat wel? En lukt dat nog op mijn leeftijd? En nu toch weer bereid. Uit liefde voor de Heere en voor zijn dienst. In afhankelijkheid. Met Gods hulp het werk te willen doen. Een mens heeft overleggingen in het hart. Ja, ook anderen dachten over de vacature in de kerkenraad. Ja, de volgende generatie is aan de beurt. En het is nu goed om uit te zien naar wat jongere mannen. Maar de een na de ander bleek geen ruimte te zien. Voor de een naar de ander ging de weg niet open. Deze niet, die niet. Zou dat ons te zeggen hebben? Net zoiets als toen Samuel een zoon van Isaïe moest salven. Steeds klonk er, nee, deze niet. Niet zoals wij het zien, niet zoals mensen overdenken, want de Heere gaat andere wegen. En hij kiest zo dat zijn genade openbaar komt. Zijn genade. Hij zoekt niet naar menselijke kracht. Hij leert ons niet te vertrouwen op eigen inzicht. Hij leert ons niet vast te klampen aan onze eigen mooie plannen. Hij leert ons dat we zijn hulp nodig hebben. En dat zijn genade het goed zal maken. Dat zijn genade genoeg is. Ging de Heere ook met u wel eens zo'n weg? Dat het anders ging dan u had verwacht. Heel anders dan wat u zelf het beste vond. Misschien was het wel een moeilijk pad in uw lijf. En dan toch zeggen, het was goed. Het leerde mij Gods hulp te zoeken. Het bracht me voor het eerst of ook toch weer meer en opnieuw. Het bracht me bij hem en wat hij geeft, ja uiteindelijk is dat toch echt genoeg. Ja, dat is een geestelijke wijsheid voor de levenspraktijk. Zowel in het ambt als voor het gemeente zijn. Ook in de persoonlijke levensweg, dat we onze hoop niet te veel richten op mensen, op hun goede voornemens, op hun wijsheid, op hun krachten. Alleen God zelf is de bron van zegen, de bron van rijkdom, de bron van hoop. Ja, dat brengt ons bij het evangelie van Jezus Christus. Want het evangelie van Jezus Christus, dat is een blijde boodschap voor mensen die arm zijn. Voor mensen die het niet meer weten. Mensen die met hun schuld lopen. Voor mensen die zichzelf tegenvallen. En daarom wil de Heere u ook tot dat inzicht brengen.
dat u niet kunt steunen op eigen gerechtigheid, want u bent een zondaar. Een zondaar met een onwillig hart. De Heere wil u tot dat inzicht leiden. U bent toch niet zo'n sterke christen als u ooit had gedacht. En dan diep in uw hart neerkijken op anderen. Heb je ook ontdekt dat je daar toch wel schuldig aan maakt? Het kwaad in je eigen hart, in je gedachten. Ben je toch arm en dwaas? Hoe dan verder? Wat moet je als je zo arm en ellendig bent? Bij de Heer is uitkomst. Bij de Heer. Bij Hem is een rijke overvloed van genade. In Christus is alles wat een zondaar nodig heeft. Want Jezus Christus is ons gegeven tot wijsheid, tot verzoening. Hij is ons gegeven tot een nieuw heilig leven. Voor armen en ellendigen is dat de blijde boodschap. In Jezus Christus kun je alles vinden. Daarom wordt het u toegeroepen. In de prediking van het evangelie, ga snel tot Jezus. Vlucht naar die gekruisigde Christus. Met alle noden en vragen die je hebt, met je zonden, met je gebreken. Bij Hem vindt u genade, bij Hem vindt u rust. Op Hem kun je bouwen. Bij Hem krijg je eeuwig leven. En Hij deelt het royaal uit. Om niet. En dat is de basis, dat evangelie. Van Gods genade in Jezus Christus. Dat is de basis voor het diaconale werk. Voor onze christelijke hulp aan mensen in nood. Ten eerste leren wij afhankelijk te zijn. Te mogen leven uit de genade van God. Dat Hij zal voorzien. Dat er bij Hem de overvloed is. Ten eerste leren we afhankelijk te zijn. Het tweede punt is, de Heere wil ons ook leren vertrouwen. In hoofdstuk 8 en 9 van de tweede Korinthebrief schrijft Paulus over de financiële steun aan christenen in Jeruzalem. Want daar is een grote armoede ontstaan. Het is vanwege de hongersnood die Agabus had voorzegd in Handelingen 11. Er was een hongersnood gekomen en die hongersnood heeft juist de christelijke gemeente hard getroffen. Want de volgelingen van Jezus lagen er daar helemaal uit in Jeruzalem, in die Joodse hoofdstad. En in de samenleving werden de christenen achtergesteld. En dat veroorzaakt dan ook veel armoede. Dat gebeurt ook in deze tijd. Onder christenen. In een omgeving waar ze worden achtergesteld. Dat het armoede kan meebrengen. Omdat ze niet van de voorrechten gebruik kunnen maken. Of door anderen niet worden geholpen. Nou, in Jeruzalem voor die nood werd een collecte georganiseerd. Ook ver buiten Jeruzalem, ver buiten het Joodse land, in de kerken van Klein-Azië, van Griekenland, werd geld ingezameld voor de huisgenoten van het geloof. En Paulus, die zet zich daar stevig voor in. Je zou kunnen zeggen, ja, dat hij zich daar nou zo druk om maakt. Die grote apostel van de heidenen die toch zo druk heeft, kun je denken. Die alsmaar op reis is, vele gemeenten langs reist, nieuwe gemeenten sticht, ander onderwijst, overal dat woord predikt. Moet strijden tegen dwaling, te lijden heeft onder vervolging. Maar die grote apostel voor de heidenen hecht groot belang aan deze praktische hulp. Want Je zou kunnen zeggen, dit diaconaat, deze diaconale hulp, is veel meer dan wat menslievendheid. En wie het evangelie van Christus gelooft, die kan er niet omheen. Die mag het geld niet in de zak houden. Want er zijn broeders en zusters die gebrek lijden. En ook al hebben ze elkaar nooit in levende lijven ontmoet. In Macedonië, in Korinthe, die andere plaatsen. Hebben nooit, de meeste tenminste, bijna iedereen, de christen in Jeruzalem ontmoet. Maar toch, die moeten worden geholpen. Dat vraagt de Heere van ons. En daarin zal het geloof zich laten kennen dat het echt is. Dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat het een levende zaak is. Dat het geloof ook vruchten voortbrengt. Goede vruchten. Ja, soms hebben Joodse christenen in die tijd er ook wel aan getwijfeld. Is dat nou wel echt? Is het wel echt dat heidenen door het geloof in Jezus werkelijk kinderen van God zijn geworden? Is dat allemaal wel waar? En heeft hun bekering hen ook werkelijk veranderd? Nou, dat zie je aan de vruchten. Ze kunnen geven. Ze hebben daar een hart voor gekregen. Ze kunnen geven met liefde. Ze kunnen royaal geven. En van harte. Ja, daaraan zie je dat. Dat de bekering echt is. Want wat stelt het geloof voor als je broeder of zuster in nood niet te hulp zou schieten? Teken van geloof. Het is ook een teken van de gemeenschap in het geloof. Want het evangelie dat is uitgegaan van Jeruzalem. Vanuit de gemeente in Jeruzalem is het verspreid door de wereld. En als die boodschap van Christus dan je hart heeft veroverd, dan schept dat ook een band. Ook een band met die moedergemeente in Jeruzalem. En dan geef je daar toch ook voor. Als een teken van die bijzondere, onopgeefbare band. Met broeders en zusters in Israël. Met Joodse geloofsgenoten. In Korinthe hadden ze enthousiast gereageerd. Ze wilden graag meedoen. Ze zouden best een flink bedrag bijeen kunnen brengen. En als Paulus dan in andere plaatsen kwam waar hij langs reisde. En als hij ook over dit onderwerp sprak, dan vertelde hij over de liefde in Korinthe, over hun bereidwilligheid, over hun ijver. De gemeente van Korinthe was een voorbeeld voor anderen. Zo sprak hij daarover. Alleen, tja, de ontwikkelingen hadden niet stilgestaan. En in Korinthe waren best veel problemen. En er was ook wat wrijving ontstaan met Paulus. Sommigen waren erg kritisch over hem. Ook bepaalde gemeenteleden maakten Paulus verdacht. En ze zeiden op een gegeven moment, ja, klopt het allemaal wel over die collecte? En waar doet hij dat eigenlijk voor? Ja. De apostel, die gaat toch wel wat zorgen krijgen. En hij vraagt zich af of het nu wel goed komt. Hebben ze eigenlijk al een flink bedrag gespaard nadat hij weer verder is gereisd en Korinthe heeft verlaten? Of moeten ze eigenlijk nog beginnen? Want binnenkort komt hij daar weer terug en wil hij de opbrengst ophalen en wil hij die meenemen op zijn reis naar Jeruzalem. Wat is er nog over? Van het eerste enthousiasme. Het zal toch niet blijven bij mooie woorden. Die broeders uit Macedonië die meereizen met Paulus, Ja, die zullen dan wel zeggen, nou, je was toch zo positief over Korinthe. Ze hadden je plan toch enthousiast ontvangen. Maar dat stelt niks voor. En nou moeten ze dan gaan beginnen. Wat is dat toch? Ja, dat zou wel vreselijk beschamend zijn. Daar kijkt ieder van weg. Een gezichtsverlies. Voor Paulus zou dat zijn. Een gezichtsverlies voor die Korintiërs. Hoe kunnen ze elkaar in de ogen kijken? Als het op niks uitloopt. Hij moet er niet aan denken en daarom schrijft hij ook zo uitgebreid nu in deze brief dat ze het in orde moeten maken. En daarom stuurt hij ook al wat medewerkers vooruit, onder andere Titus. Zodat hij er eerst zelf wat buiten blijft. Hij stuurt Titus om dit alles in goede banen te leiden. Hij wil dat hun bijdrage klaar ligt zodra hij zelf komt om de opbrengst op te halen. Paulus maakt zich er zorgen over. Dat het gaat tegenvallen. En toch is hij niet pessimistisch, gemeente. Integendeel. Hij is niet pessimistisch. De toon van het hoofdstuk is vol goede moed. Hij neemt het gevaar van de lauwheid ernstig, maar anderzijds straalt hij veel vertrouwen uit. Geen vertrouwen in menselijke prestaties, maar vertrouwen in God en in zijn genade. Kunnen wij leren? Kunnen wij leren zo ook naar onze gemeente te kijken? Als kerkenraad en als gemeenteleden. Dat we zo ook naar de gemeente kijken. Niet in vertrouwen op menselijke prestaties, maar vanuit de overvloed van Gods genade. En daarom hoopvol. En daarom niet pessimistisch. Dat de Heere zelf in de gemeente het wel zal geven. En dat Hij zelf zal werken. Al gaat het vaak anders dan wij hadden gedacht. De apostel die steekt er ook veel energie in. Ja, dat wel. Hij neemt zijn zorg serieus. Hij werkt er hard aan. Hij schrijft uitvoerig om de gelovigen aan te sporen. Dat ze het niet bij woorden zullen laten. Maar dat ze het ook echt doen wat ze hadden voorgenomen. Hij gebruikt argumenten. Hij wakkert hun geloof aan. Hij stimuleert hun liefde. Hij legt zijn plannen uit. Nee, Paulus denkt dus niet, ach, dat komt vanzelf wel goed. Hij spreekt de gelovigen er indringend op aan. En daar mogen wij wat van verwachten. Want zo werkt de Heilige Geest. Die werkt met het woord. De Heilige Geest die werkt door vermaningen, door beloften. Zo werkt de Geest in op het verstand. Zo werkt de Geest in op de wil. Hij buigt via het woord. Vanuit ons eigen vlees brengen wij geen goede vrucht voort. Die goede vrucht is er alleen dankzij Gods Geest. Die Geest die maakt gebruik van het woord. Van aansporingen, van waarschuwingen, van beloften. En daarmee zal de Heilige Geest ons egoïsme overwinnen. Daarmee zal Hij vurigheid weer terugbrengen in onze liefde. Onze tekst wijst ons op God zelf. God is bij machte. Alle genade overvloedig te maken in u. Hij kan ervoor zorgen. Hij maakt ons er vol van. Hij geeft alles wat Hij van ons vraagt. Ziet u op tegen het ambt? Of weet u, gemeente, niet hoe u goed kunt doen in deze wereld? Hoe breng ik daar nou wat van terecht? Denk aan de Heere God. Denk aan de Heere God. Besef hoe groot Hij is. Hoe rijk aan genade. Dat Hij de schepper is. Dat Hij overal zijn zegeningen uitstrooit. Vertrouw daar dan ook op. Voor uzelf. Uw leven als christen. Voor de gemeente. Zie op de Heer. Op zijn overvloed. Zoek het bij Hem. Vraag het Hem. Blijf dicht bij Hem in het geloof. Zijn kracht. Zijn overvloed. Wat is de genade die God overvloedig in u maakt? Ja, elke stap die van belang is, hoort daarbij. Elke vorm van genade. Om zelf ook veel goed te mogen doen. En dat begint ermee dat je de middelen hebt. Misschien een bepaalde rijkdom. Of een ander de tijd. Of dat je talenten krijgt. Iets waarmee je anderen kunt helpen. God verleent middelen. In alle verscheidenheid. Deelt Hij het uit. In zijn gemeente. En dat is niet alleen om zelf ervan te leven. Als God ons de middelen geeft. Zijn gezondheid geeft. Talenten geeft. Maar God geeft dat ook om te delen. Om het door te geven. Om te dienen. De middelen. En de andere genade die God overvloedig maakt. Is de bereidheid van het hart. Dat je innerlijk gemotiveerd raakt. Dat je spontaan en dat je met liefde kunt geven. Heb je dat ook nodig? Heb je dat ook nodig? Dat je over je tegenzin heen komt? Misschien moet je dat eerlijk wel belijden voor de Heer. Ik heb er vaak geen zin in. Om te doen wat u van me vraagt. Ik ben eigenlijk maar lui. Ik doe veel liever andere dingen. Heb u het nodig dat u over uw tegenzin heen komt? En dat je dan toch de Heer en de naaste gaat dienen, niet meer uit plicht, maar in dankbaarheid. Zeg het maar, om welke genade bent u verlegen? Ontbreekt het u aan vertrouwen? Ontbreekt het aan liefde? Ontbreekt het u aan moed? Weet u vaak niet wat wijsheid is? En loop je met je gebreken, loop je met je schuld voor God? De Heer, Hij is een gevend God. Hij gaf zijn Zoon. Hij gaf zijn Zoon, Jezus, zijn geliefde. De enige geboren Zoon van God. En de Vader gaf Hem. In een verloren wereld. En de Heere bekleedt zondaren met de gerechtigheid van Christus. Nou zal Hij dan ook niet elke genade overvloedig in u kunnen maken. Jazeker. Hij kan zorgen dat u verder kunt. Dat u vruchten draagt. En als u het mist. Als u er meer van verlangt. Als u weer komt bij die bron. Dan leert de Heere om te vertrouwen. Te vertrouwen op zijn belofte. Ten eerste leren afhankelijk te zijn. Ten tweede leren vertrouwen. Ten derde leren geven. Ja, wat de apostel in deze hoofdstukken doet, dat behoort ook bij de taken van een diaken. Want hij spoort de gemeente aan om gul te geven. En hij spoort de gemeente aan om de huisgenoten van het geloof, zoals dat wordt genoemd in de Bijbel. Dus broeders en zusters in het geloof, om die in hun noden te ondersteunen. De diakenen, die vragen aandacht voor de noden dichtbij en de noden ver weg. En die halen de gaven op. En die hebben de taak te zorgen dat dat goed terechtkomt. Paulus had in de eerste brief aan de Korintiërs, 1 Korinthe 16, al gezegd dat in elke gemeente, elke christen op de eerste dag van de week iets opzij moest leggen voor de diaconale collect. Dus niet pas als je aan het eind nog wel iets over hebt, je laat dat voorrang krijgen op de eerste dag van de week. Telkens iets afzonderen. De dag van Christus, van de rust van Christus, de heilige dag. Maar niet met tegenzin, schrijft de apostel ook. Niet, doe dat niet uit dwang. Geef niet, ja, omdat het moet. God heeft een blijmoedige geven lief, zegt vers 7. God houdt ervan dat je met vreugde geeft voor je naast. God houdt ervan dat je met liefde dienstbaar bent. Zo wil de Heere dat graag zien. Dat het van harte gaat. Zowel wat je doet in het ambt, als hoe de gemeente zich ook in andere dingen inzet voor de Heer. En niet dat wij daarmee Gods liefde moeten verdienen, maar zal het u geen goed doen. Dat je weet dat de Heer er blij mee is. Als het hem nou behaagt, zou dat u niet motiveren? Ja, en wat die genade betekent, de genade van het evangelie, dat laat de gemeente zien, juist in het diaconaat. In onze diaconale roeping. Dat we belangeloos anderen willen helpen. Dat je omziet naar het zwakke. Dat je geeft om wat in de wereld veracht is. Dat is de praktische vorm van de genade. En daar zal elke christen toch betrokken bij zijn. De Heere geeft zoveel, dat kunnen we volgens de tekst niet voor onszelf houden. Wat hij geeft, zowel in bezittingen als ook geestelijk, dat moet je niet gierig vasthouden. Maar dat krijgen. Om het uit te zaaien. Niet karig te zaaien. Maar zegenrijk te zaaien. Net zoals op het land gezaaid wordt. Als je gul zaait, kun je verwachten dat het ook veel doet. Veel vruchten voortbrengt. Het hoogste resultaat, dat is wel dat de Heere ervoor wordt gedankt. Dat de Heere daarvoor geprezen zal worden. En daarmee stimuleren de versen 11 en 13 ons. Dat onze vrijgevigheid ertoe leidt dat anderen God gaan danken. Voor de steun uit Korinthe. Voor de steun uit andere plaatsen. Zullen de christenen in Jeruzalem de Heere prijzen. De Heere de eer geven. Want die opbrengst zal geen succes van Paulus zijn. Ze moeten het niet om Paulus doen. Dan hebben ze misschien hun twijfels of hun discussies over die apostel. Laat dat er toch buiten. Nee, God heeft de genade overvloedig gemaakt. Het doel is ook niet dat de Korintiërs goede sier maken. Nee, het zal een teken zijn van wat God heeft gedaan, van de kracht van het evangelie, dat Christus nu in hen leeft. En dat tot het zegen is van de wereld. De Heer geeft niet aan iedereen hetzelfde. Maar hij heeft voor al zijn kinderen zoveel zegen. Dat ze overvloedig kunnen zijn. In goed werk. Ieder op zijn eigen plek. Dat ze overvloedig mogen zijn. In vruchten van geloof. Door de Heilige Geest. Zodat zijn naam wordt gedankt en geëerd. Dat zal een christen toch zeker motiveren. En in Gods naam. De lof en de dank ontvangt. Dan geeft het vreugde om te geven. Vreugde om te dienen. Want hij gaf zo oneindig veel meer. Wat gaf God ons niet? Hij gaf zijn eigen zoon. Om mij te redden. Ja, God. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Psalm 67, vers 3. We zullen nu overgaan tot de bevestiging van broeder van Heikop tot diaken en lezen daarvoor het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen en de onderdelen die specifiek over het ouderlingschap gaan zullen we daarbij overslaan. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot het ambt van diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zal worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. En dan lezen we na het gedeelte over het ouderlingschap. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid, leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed.
Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is de knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente voor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd. Het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostel aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werden aan de voeten van de apostelen gelegd en werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12... Maar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van de diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen. Zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12, vers 8 en 2 Korinthe 9, vers 7. Hierbij is het van groot belang dat ze de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk is te hun kennis gekomen. Ik verzoek nu broeder Van Heikop op te staan van zijn plaats en dan te antwoorden op de volgende vragen die ik stel. U mag staan. En nadat hij zijn ja-woord heeft uitgesproken en ook de bevestiging is uitgesproken, daarna zullen we hem toezingen, Psalm 128, vers 3... Dus straks zingt de gemeente broeder Van Heikop toe, Psalm 128, vers 3. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heren wet blijft horen. Voor u zal dag en dag het heil uit Sion vloeien. En voor zover dat mogelijk is, doen we dat staande. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuw Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord Cornelis Marcelis van Heikop. De almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Beste broeder, het ambt is voor u niet nieuw. Maar dat wil niet zeggen dat u er niet tegenop kunt zien. Het wil ook niet zeggen dat het allemaal als vanzelf zal gaan. Wel mag u ervaring hebben. Niet alleen ervaring voor verschillende taken, maar ook de ervaring dat de Heere krachten geeft. En hij wil daar wel om gevraagd worden. Daarom een oproep om aan te houden in het gebed. Juist ook voor het ambt en voor de gemeente. Houd aan in het gebed om liefde, om wijsheid, om kracht. Houd aan in het gebed ook voor de gemeente en voor de andere broeders, om de gemeente te leiden. We zijn de Heere dankbaar. Nu deze vacature vervuld mag worden en dat u beschikbaar bent als diaken. En daarom wensen we u ook daarin veel zegen toe. Wensen u veel vreugde toe. Dat Heilige Geest u vol zal maken met alle gaven die in uw ambt nodig zijn. We lezen nu ook verder in het formulier zoals de kerkraad en de gemeente wordt toegesproken. Oudelingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heer. Diakenen, samen de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwen en de weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze man als dienaar van God. Bid voor hem en voor de andere ambtsbroeders. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven.
Wees Christus dankbaar die u door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder in die mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat we hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen en zullen dan nu bidden en ook voorbeden doen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag weer een man met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest heeft ontvangen. We bidden u aan hem in toenemende mate de gaven te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen en kerkermeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, omdat deze zich aan de terechte vermaningen van ouderlingen onderwerpt en omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten. Geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. En zo bidden wij van u, Heer, dat u zelf ons regeert met uw woord en geest zo, dat we gemeente zijn, zoals het overeenkomstig uw woord is, tot uw eer is, in liefde onder elkaar, in dienstbaarheid, en als een licht in de wereld. Heer, schenk ons van uw overvloed, en leer ons dan te leven bij de bron van uw genade, elke dag opnieuw. U bidden we, Heer, dat u ons allen daarin leidt en onderwijst, dat u ons bewaart bij uw woord en bij de gave van de gekruisigde Christus, door wie er verzoening is en eeuwig leven, door wie wij vrede mogen vinden bij de Vader. Heren, wij bidden van u, doe ons delen in die allerdiepste en rijkste genade van de verzoening en van dat nieuwe leven uit u alleen. U bidden we voor broeder van Heikop, sterk hem in zijn taak en in zijn ambt. Geef hem wijsheid en liefde. U bidden we ook voor zijn vrouw. Wilt u ook haar sterken en ondersteunen, nu haar man opnieuw het ambt zal dragen. Wij bidden u voor het geheel van de kerkenraad. Geef ons ook samen wijsheid om zorg te dragen voor uw kudde, Heer, in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Heere, geef ons de broederschap, de nederigheid, de afhankelijkheid van u, de gehoorzaamheid aan uw woord, om ook samen in eenheid het ambt te dragen en de taken te verrichten waartoe we geroepen zijn in deze tijd, ook in de gemeente hier. Heere, zegen de gemeente in Bruchem. Geef ook telkens weer een goede samenwerking, ook in de beide kerkenraden. Help ons door uw Heilige Geest. U bidden we ook voor de andere broeders in de kerkenraad. Voor hun gezinnen, voor hun echtgenoten. We danken u, Heer, dat broeders zo de bereidwilligheid hebben en de mogelijkheden
om deze taken te verrichten, om in het ambt te staan. Soms gaat het moeite, kost het veel tijd. Zijn er wel eens vragen en twijfels? Wilt u daarin helpen en sterken, dat we toch in afhankelijkheid en vertrouwen uw wegen mogen gaan? Heren, zo dragen we dat aan u op. En we mogen met blijmoedigheid dat ook in uw handen geven, dat u zelf uw koninkrijk doet komen en uw naam verheerlijk laat worden. U bidden we, Heren, ook voor uw zegen in het geheel van de gemeente. U bidden voor Hanneke en Job, die morgen hopen te trouwen. En wij vragen van u dat u zelf hen uw hulp geeft, uw liefdevolle leiding in hun leven, uw goedheid toont, opdat zij ook alles van u zullen ontvangen wat voor hen nodig is voor tijd en eeuwigheid. Heren, gedenk hen zo in uw goedheid. U mogen we dank zeggen voor het huwelijksjubileum van echtpaar De Weert en Del Wijnen. We danken u dat u hen zoveel jaren hebt bewaard in het huwelijk met elkaar. En kinderen en kleinkinderen hebt gegeven. En voor alle zegeningen die ze mogen ontvangen. Heere, schenk ook hen de zegen van uw woord. Opdat ze van uw genade mogen leven. Zich door Christus laten leiden tot uw eer. Help hen zo. En aanvaard onze dankbaarheid voor uw gaven. Zo brengen we, Heere, ook onze gebeden voor u. Waar zieken zijn. Wilt u hen helpen en ondersteunen? Degenen die lijden onder psychische nood. Of waar chronisch met beperking en zorg wordt geleefd. Heren, ondersteun daarin. Zegen de middelen. Geef verlichting en herstel. U bidden voor de eenzamen. Voor allen die zich alleen voelen. Wilt u ook daarin ondersteunen met uw troost en genade. Heren, ook als het in vakantietijd wel eens lastig is als anderen ver weg zijn, wilt u daarin helpen en nabij zijn. U bidden we voor de voorbereidingen van de vakantie Bijbelweek. We danken u dat, zoals het er nu uitziet, de kinderen weer kunnen bij elkaar komen. In de tent, voor de activiteiten, om te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. Heere, geef ook de bereidwilligheid en de mogelijkheden in de gemeente om daaraan bij te dragen, als er nog vrijwilligers worden gezocht. En wij bidden van u dat u ook vanuit uw overvloed daarvoor de genade geeft, dat we samen onze gaven kunnen inzetten en ook dit werk in de gemeente mogen doen onder uw zegen, niet voor onze eigen eer, maar voor uw koninkrijk. Heren, u bidden wij zo, dat u ons gedenkt. Aanvaard onze dank voor de rijkdom van de genade van Christus, voor de liefde in de gemeente, voor uw trouw, ook op deze dag, dat u ons uw woord weer hebt gegeven, dat u zelf met uw Heilige Geest in uw kerk werkt. En wij bidden deze dingen in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij leerde ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 92... Psalm 92, versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zonde palm en ceder groeien. Psalm 92, de versen 7 en 8.
zijn wasdom steeds vermeer.
Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.